Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Dit is de Oekraïne Ochtend Update.
Mijn naam is Geert-Jan Haan.
En ik ben Bernard Hammelburg.
We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne.
En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld.
Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app.
Dan gaan we gewoon onvermijdelijk even naar Oekraïne. En dat doen we eigenlijk ook, nou onvermijdelijk niet, maar toch, het is fijn dat ze er zijn met buitenlandcommentator Bernard Hammelburg en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Mannen, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, goedemorgen. We vergeten het in alle tumult van BBB. Er is gewoon nog een keiharde oorlog bezig in Oekraïne. En er vinden ook wat escalaties plaats hier en daar. Die Amerikaanse drone, die Reaper drone, die boven de Zwarte Zee in internationale wateren in aanraking kwam met een Sukhoi 27, een Russisch vliegtuig. Dat ding is neergestort, ligt nu ergens op de bodem van de Zwarte Zee. Amerikanen vrezen dat de Russen het ding gaan opvissen. Het is een provocatie, onprofessioneel en onveilig ook, zei gisteren een Amerikaanse veiligheidsadviseur. Ja, mannen, zeg het maar. Bernard, laat maar even met jou beginnen, dat drone-incident. Als je kijkt naar de reacties die er zijn van de minister van Buitenlandse Zaken, Blinken, maar ook van Peskov, van de andere kant, van de Russen. Waar gaat dit toe leiden? Is dit eng? Is dit een escalatie?
Nee. Uiteindelijk niet.
Gelukkig.
Omdat ze dat niet willen. Er is rechtstreeks overleg geweest nu tussen de Russen en de Amerikanen. Er kwam ook een verklaring van de Verenigde Staten dat het roekeloos is en ga zo maar door. Ja. Maar geen opzet. Dat is heel belangrijk. Dus het was een ongeluk. Ja. Ze verwijten elkaar nu dingen die best begrijpelijk zijn. Wat doet zo'n Reaper zo vlak langs het Russische territorium? Dat hoort niet. Nou. Dat is eigenlijk onzin, want het mag gewoon. Het gebeurt ook voortdurend. Het is zelfs zo dat vijandelijke vliegtuigen over jouw gebied heen mogen vliegen. Als ze maar van tevoren dat bij de verkeersleiding melden.
Ja.
Dus als je het even terugbrengt naar normale proporties. Het is een ongeluk, maar zo verschrikkelijk is het ook allemaal niet.
Nee, maar Bernard,
en dat
ook,
vinden ze allebei ook.
Ja, geeft dit ook niet in het grotere plaatje misschien wat geruststelling dat beide landen wel met de handrem aangetrokken opereren, hè? Dat ze voorzichtig zijn en de boel niet willen laten escaleren?
Zeer zeker. Dat is het, ze willen, nou ja, wat ze willen voorkomen is dat dit conflict uitdraait tot een rechtstreeks conflict tussen de Verenigde Staten en Rusland. Dat is hun grote angst. En die angst is volkomen terecht. Dat moeten we niet hebben.
Nee. Gert-Jan, hoe kijk jij naar? Want er zijn de Oekraïners die kijken natuurlijk ook met argusogen hiernaar.
Ja, zelf denk ik dat je dat drone-incident kan verbinden met wat er vorige week tijdens die raketaanval in Oekraïne is gebeurd. Waarbij de Russen voor het eerst die zes Kinjal-raketten hebben ingezet. Van die hypersonische raketten die zo snel zijn dat de luchtafweer daar niks tegen kan doen. Waarbij ze die raketten eigenlijk vrij zinloos hebben ingezet. Hele dure dingen, waarbij het leek alsof ze aan het testen waren. En als je dat nou verbindt met dat drone-incident, dan zie ik het als spierballentaal vanuit het Kremlin. En ook wel een beetje voor binnenlands gebruik. Zo van, jongens, kijk eens wat wij voor supergaaf shit hebben hier. Kijk eens wat we allemaal kunnen doen aan stunts. En wat levert het uiteindelijk op? Ja. Dat is dan de vraag. Dus zo plaats ik het.
Dan eventjes naar het andere, want Polen kwam deze week. Binnen 4 tot 6 weken gaan wij MIGS leveren, die MIGS 29, aan Oekraïne. Ze weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Dingen zijn helemaal omgebouwd tot NAVO-zaken. Maar Gert-Jan, jij weet ook hoe het er in Slowakije voor staat?
Ja, want Polen heeft gezegd, wij doen dit als we een partner in crime hebben.
Mm-hmm.
En het gonst al maanden over dat Slowakije dat wil. Nou was ik daar laatst, dus ik heb het geprobeerd uit te zoeken. Dat is vrij ingewikkeld, want je hebt te maken met een demissionair kabinet daar. En je hebt te maken met de vraag wat ze willen. Namelijk de premier en de minister van Defensie, die willen dus MIGS naar Oekraïne sturen om Polen te steunen.
Ja.
En om Oekraïne te steunen. Alleen mag je dat als demissionair kabinet doen? Hoe werkt dat met een grondwet? Welke toestemming heb je nodig? Wie moet er allemaal aan boord zijn? Nou, die discussie die woedt al weken in Slowakije. Eigenlijk komt niemand erover uit. En dus zegt de demissionair premier, we gaan het gewoon doen. Het is volgens hem in overeenstemming met de grondwet. Er is volgens hem consensus in de demissionaire regering. En ze moeten, zeggen ze, volgende week de internationale onderhandelingen nog afronden. En dan gaan ze komen. Daar lijkt het nu op. En ja, dat betekent met internationale onderhandelingen. Dat ze waarschijnlijk nog met internationale partners zoals de VS hele strenge afspraken moeten maken. En toch ook gaan kijken van krijgen we er iets voor terug. Want ze sturen wel wat oude mix richting Oekraïne. Mm-hmm. Maar Slowakije zelf heeft ook niet zoveel. Ja. Dus dan hebben ze bijvoorbeeld Tsjechië weer nodig. Dat helpt met patrouilleren in het eigen luchtruim. En zo zie je alles en iedereen werkt samen.
Alles elkaar, precies. Maar Bernhard, bij Oekraïne heeft kan die dingen goed gebruiken. In een luchtoorlog hebben ze dat nodig. Want tot nog toe hebben de Russen dat luchtwapen eigenlijk niet gebruikt, hè?
Nee, nou een beetje, maar niet zoveel. Nee, dat is een van de grote enigma's van deze oorlog. Even voor de duidelijkheid. Het is niet zo dat Oekraïne geen vliegtuigen heeft. Hoeveel ze er op dit moment hebben, weten we niet. Maar ze hadden er meer dan 100 MiG-29's en ook Sukhoi 24 en 25. Dus ze hebben een groot arsenaal aan gevechtsvliegtuigen. Hebben ze in elk geval nog. En wij doen net steeds alsof ze niks hebben. En alsof ze de oorlog misschien alleen kunnen winnen als ze gevechtsvliegtuigen krijgen. Zo is de situatie dus niet, hè? Even voor de duidelijkheid. Die steun vanuit andere landen is niet alleen belangrijk vanwege de techniek. Dat zijn MIG's die zijn opgevoerd tot NAVO-standaarden. Dus die willen ze graag. Ze kunnen er bovendien meteen op vliegen, want ze hebben dus opgeleide piloten. Dus op het moment dat die dingen komen, kunnen ze er meteen mee aan de slag. Ja. Maar waar Geert-Jan het over heeft, is ook belangrijk. Vanuit het Westen, zeker vanuit Washington, komt steeds grote zorg. Hè. Biden staat duidelijk op de rem met dat hele onderwerp van het leveren van gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne. Omdat de vrees bestaat dat als je die dingen eenmaal hebt, dan kun je ook over de grens schieten op Russisch grondgebied. En dat is iets wat ze absoluut willen voorkomen. Dus het is een beetje een puzzel. Als het aan de Amerikanen zou liggen, gebeurt het gewoon niet. Maar de afspraak binnen de NAVO is ook dat landen dat uiteindelijk zelfstandig kunnen beslissen. Dus als Slowakije en Polen het eens worden, dan zullen er wel wat van die mix worden verhuisd naar Oekraïne. Maar nogmaals, ze hebben ze dus al. Het is niet zo dat ze ze niet hadden.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.